Dit is de podcast Risk Has the Future. In deze podcastreeks delen we de rijke historie van de markt, kijken we naar de dag van vandaag en gaan we vooral in op de uitdagingen van morgen. Zolang we de toekomst niet kunnen voorspellen, zullen er altijd risico's blijven die verzekerd moeten worden. The future has risks. Risk has the future.
Fijn dat je luistert naar Risk Has the Future. Mijn naam is Maarten Bouwers en in deze aflevering praat ik je bij over duurzaamheid in de verzekeringsmarkt. Hoe kunnen verzekeraars helpen om de klimaatdoelen te halen? Dan gaat het al snel over zoiets als ESG. Bij mij in de podcast zijn te gast Rens van Tilburg, econoom en directeur van de Sustainable Finance Lab. Aniek Smeddes en Eva Haanraads van Sustainable Talent. Eigenlijk een bedrijf wat jonge groene talenten wil verbinden aan bedrijven. En Detmar Koekoek, de Director Financial Services van Royal Haskoning DAV. En dat doen we allemaal live vanaf Co-Podium, het nieuwe inhoudelijke evenement van de VNB. We gaan dus maar snel beginnen.
Dit is de podcast Risk Has the Future.
De wereld verandert snel. Het klimaat dwingt ons om andere keuzes te maken en oude gewoontes te bekijken door een groene bril. Ook voor de verzekeringsmarkt betekent dat aanpassen aan een nieuwe toekomst. Maar ja, de vraag is, hoe doe je dat? Nou, daarom ben ik blij dat hij bij mij in de podcast is. Rens van Tilburg, econoom en directeur van de Sustainable Finance Lab aan de Universiteit Utrecht. Dag Rens.
Goedemiddag.
Die klimaatverandering die moet ervoor zorgen dat de financiële sector en de verzekeraars dus eigenlijk ook op een andere manier gaan werken. Dat is het verhaal wat jij houdt. Hoe dan? Wat moeten ze anders gaan doen?
Ja, dan moet ik meteen heel erg teleurstellen. Want hoe dat precies moet, dat weet ik ook niet. Ik denk dat het belangrijkste is dat we beginnen te beseffen dat het wel echt op een andere manier moet. He, dus de financiële sector, inclusief de verzekeraars, zijn natuurlijk gewend. Zijn zelfs verplicht via allerlei regelgeving. Om te werken met modellen die gebaseerd zijn op data van de laatste 10, soms 20 jaar. En daar zit natuurlijk een gedachte achter dat als je over zo'n wat langere periode de ontwikkelingen in kaart kan brengen. Dan pak je ook een paar business cycles mee. Nou, dan weet je ongeveer wel hoe de toekomst eruit gaat zien. En dat klopt ook doorgaans, als er niet al te veel verandert in de economie. Maar het grote probleem waar we mee zitten is natuurlijk dat we met zulke ontzettende onevenwichtigheden in die economie op dit moment zitten. Dus we zijn met zoveel CO2 aan het uitstoten. Dat gaat dus een enorme klap geven op die economie. Of we gaan die CO2-uitstoot heel sterk terugbrengen. Ja, dat geeft ook een hele klap op de economie. Dus die economie, waar we dus prachtige modellen voor gemaakt hebben, die gaat linksom of rechtsom enorme klap krijgen. Dus die gaat heel hard naar links of naar rechts. Dus dan heb je niet zoveel aan die modellen uit het verleden. En de grote vraag is dus van wat dan wel?
Zouden we het in tweeën kunnen opsplitsen? Namelijk aan de ene kant de economische modellen die bijvoorbeeld ook onder het verhaal liggen dat de verzekeraars in een net zero insurance alliance zitten en zeggen van we willen in 2050 CO2 neutraal zijn. Grote verzekeraars als NN die zijn daar nog bij aangesloten. Ik zeg nog, want er zijn er ook een paar uitgestapt in Europa. En die hebben gezegd, dat betekent dat onze complete portefeuille CO2-neutraal moet zijn. Zo is het toch, hè?
Ja.
Dat lijkt me de ene kant, hè? Dus daar wil ik graag met je op inzoomen. Maar de andere kant is ook, en daar wil ik even mee beginnen, heel praktisch. Zonnepanelen op bedrijfspanden. En die bedrijfspanden zitten in de co-assurantiemarkt, hè? Grote polissen. En met die zonnepanelen is dat risico veranderd. Is dat ook waar je het over hebt? Dat die verzekeraars en die actuarissen gewoon heel anders moeten kijken naar wat gebeurt er nou als we zonnepanelen en windparken gaan bouwen die we nou helemaal nodig hebben voor die transitie?
Ja, dus dat is eigenlijk de traditionele rol van de verzekeraar. Is eigenlijk gewoon dingen mogelijk maken door die risico's die die individuele ondernemer of huishouden niet kan dragen over te nemen voor een aardig bedrag. Wat wel haalbaar is voor die onderneming of huishouden. Dat blijft natuurlijk gewoon volop relevant. Hè? En juist omdat er dus zoveel nieuwe dingen gebeuren, dus zonnepanelen op daken, op allerlei plekken op de Noordzee windmolens gaan plaatsen. Ja, dat moet allemaal verzekerd worden. Dus het is heel belangrijk dat die verzekeraars snel genoeg meebewegen en in staat zijn om het inderdaad te verzekeren en ook nog eens een keertje te verzekeren voor een redelijke prijs. Zodat de transitie niet nodeloos kostbaar gaat worden.
Ja, maar dat is nog een transitie die binnen die verzekeraar eigenlijk in de kern van hun vak zit. Ja. Namelijk risico's leren begrijpen en daar een premie aan hangen. Die andere transitie gaat dus over hun economische modellen. En daarbij zeg jij dus, als we dus in een wereld komen waarin we gedreven gaan worden door het verminderen van CO2-uitstoot, dan gaat de economie veranderen. Moet ik het zo groot zien?
Ja. Ja, en dan krijg je wat met een mooi Engels woord heet stranded assets. Dus dat zijn eigenlijk bezittingen die op dit moment misschien nog heel veel geld waard lijken. Maar die op het moment dat die economie echt die transitie ingaat, ja, eigenlijk niet meer nodig zijn. En daarmee dus ook hun economische waarde verliezen. Dus het onderzoek wat dit eigenlijk het hardst op tafel heeft gelegd was in 2011. Naar de zogenaamde carbon bubble. Het was een onderzoek wat zei van, hey, kijk, als we kijken naar de waardering van olie- en gasbedrijven op de beurs. Die waardering die wordt bepaald door de waarde die we toekennen aan de reserves, de bekende reserves waar die oliebedrijven recht op hebben. Dus die in hun bezit zijn. Maar als we kijken hoe groot die zijn, dan zijn die een heel stuk groter dan het carbon budget wat we nog maar hebben. Dus de hoeveelheid CO2 die we nog als wereld de lucht in mogen blazen, willen we binnen die 1,5-2 graden opwarming blijven. Met andere woorden, een bedrijf als Shell bijvoorbeeld, is eigenlijk veel minder waard dan op dit moment op de beurs het geval lijkt te zijn. Nou, die gedachte, ja, die zie je dus eigenlijk nu op allerlei verschillende bedrijven en projecten toegepast worden. En als je daar niet goed naar kijkt, ja, dan dreig je dus nu te investeren in dingen die uiteindelijk veel minder waard zijn dan je denkt. En dan raak je gewoon een hoop geld kwijt.
Ja, dat aspect van Shell is natuurlijk wel interessant. Want Shell is nou net een van de bedrijven, samen ook met een bedrijf als Exxon, wat echt nog vol inzet op, laten we zeggen, het vergroten van aandeelhouderswaarde via olie en gas. En ze zeggen wel duurzaamheid, maar het valt gewoon in de praktijk ontzettend tegen. Zijn die dan nog in de oude wereld actief en blijven ze daarin geloven? Is dat het verhaal?
Dat lijkt wel het geval. En dat heeft natuurlijk te maken met dat we ook wel te maken hebben met een financiële markt die gewoon heel erg naar die korte termijn kijkt nog steeds. Ik denk in Europa valt dat reuze mee. Dus je ziet ook bij de Shell aandeelhoudersvergadering bijvoorbeeld dat Europese vermogensbeheerders die roepen, pensioenfondsen, die roepen Shell echt op om zich anders te gaan gedragen. Om met een transitieplan te komen. Meer in duurzaamheid te gaan investeren. Maar ja, aan de andere kant staan er Amerikaanse beleggers. Ja, die roepen, joh, we willen gewoon nu komend kwartaal zoveel mogelijk geld verdienen. En dan hebben we eventjes de pech dat we nu in een wereld leven met hele hoge fossiele energieprijzen. Dus dat maakt het heel aantrekkelijk om daar nu volop op in te zetten. Daar staat een andere werkelijkheid tegenover. Dat is namelijk dat die prijs van zonne- en windenergie enorm hard aan het dalen is. Dat we ook volop bezig zijn in Europa nu met het isoleren van woningen en andere gebouwen. Dus het kan ook maar zo zijn dat die prijs van de olie weer heel hard onderuit gaat. En niet zo lang geleden, tijdens de corona, was op een gegeven moment waren de negatieve prijzen voor olie. Dat kan ook in de toekomst weer gaan gebeuren. En op dat moment, ja, ben je toch dan als Shell, heb je een hele hoop verkeerde investeringen gemaakt.
Maar is het tipping point niet juist andersom? Dat als de investering in zonne-energie en het rendement daarvan steeds aantrekkelijker wordt, dat het voor die bedrijven ook aantrekkelijk moet kunnen worden om te investeren in, laten we zeggen, duurzame energie. Maar doordat de verkoopprijs van olie zo hoog is, ja, blijven ze daar dus in investeren.
Nee, dus op de korte termijn nu wordt er gewoon goed geld verdiend met olie en gas. En daarom blijft Shell daarin in investeren. Maar waar ze dus geen rekening mee houden, is dat die prijs ook heel snel kan omslaan. En dan zijn allerlei investeringen die ze nu aan het doen zijn, die zijn in één keer niet meer rendabel.
Tegelijkertijd, die bedrijven, die energiebedrijven, dat zijn geen financials. En we hebben deze podcast, Risk Has the Future, ja, gericht op de financiële sector en specifiek de verzekeraars. Wat kunnen de verzekeraars nou doen om bij te dragen aan die transitie, ook van die hele grote uitstoters, namelijk die energiebedrijven, die machtiger lijken te zijn dan de financiële sector?
Ja, je hebt dus twee manieren waarop je als verzekeraar daar een rol in te spelen hebt. Ik denk in de eerste plaats, je hebt een hoop vermogen wat je moet beheren. En daar zitten ook aandelen van bedrijven als Shell bij. Daar moet je op een verantwoorde manier mee omgaan. Hè? Dan zou je dus, wat je ook steeds meer pensioenfondsen in Nederland ziet doen, die zeggen van, joh, we gaan van die oliebedrijven eisen dat ze echt een Paris-aligned transitieplan hebben. Een transitieplan wat in lijn is met die doelstelling van maximaal 2 graden opwarming. En als ze daar niet toe komen, als we niet die beweging zien, ja, dan stappen we er gewoon uit. Dus dat is één kant.
Er is altijd de discussie van, stap ik er direct uit? Dus activistisch? Ja. Of blijf ik erin om invloed te hebben?
Ja. Nee,
en ze kiezen nu voor erin blijven, maar invloed uitoefenen.
Kijk, het grootste Nederlandse pensioenfonds is eruit gestapt. Een stukje daarachter ook al. Dus het begint wel steeds meer te gebeuren.
Ja, de afgelopen 10 jaar stapten we ook uit de wapenindustrie. En nou denken we toch, dan moeten we snel meer geld naartoe. Dus het is ook een lastige.
Ik denk alleen dat het veiliger is om aan te nemen dat de olie, dat echt een sunset industry is, waar we echt vanaf gaan. Wapens inderdaad, helaas is dat nu weer helemaal heel hard nodig. Maar goed, dat is die kant van het vermogensbeheer. En de andere kant is natuurlijk van, ja, welke risico's ga je verzekeren en voor wat voor prijs doe je dat? Ja, en ook daar geldt, ja, die risico's in die fossiele energie, die worden wel steeds groter. Juist, hè, want dat is natuurlijk de les van een transitie. Die kan je geleidelijk ingaan als je hem snel ingaat. Maar hoe later je hem ingaat, ja, hoe heftiger die zal zijn.
Hè, dus en dat zijn dus echt de lange termijn risico's. Dat zijn die economische modellen waar je het aan het begin over had. Er is eigenlijk onvoldoende CO2-ruimte voor die bedrijven om nog 10, 20, 30, 40 jaar te doen wat ze nu doen.
Ja.
En dat betekent dat het uiteindelijk stranded assets worden.
Ja.
Dus je kunt aannemen dat een olieplatform van Shell uiteindelijk geen waarde meer heeft. Kun je het zo scherp stellen?
Ja, want vroeg of laat zullen overheden gaan ingrijpen met bijvoorbeeld een CO2-beprijzing of met regulering, waardoor ja, het eigenlijk gewoon ophoudt voor die oliebedrijven. En dat is sowieso te laat dat ze dat aan het doen zijn. Tegelijkertijd, hè, er zit zo'n enorme economische logica achter om die transitie in te gaan. Namelijk dat als we hem niet ingaan, dat de kosten enorm hoog zullen zijn. Precies valt dat niet te berekenen, maar dan heb je het over tientallen procenten van het BBP wat je kwijt gaat raken. Hele hoop sociale onrust, hele hoop ellende. Dus uiteindelijk wil je daar niet terechtkomen. En aan de andere kant kost die transitie maar 1-2% van ons BBP. Dus de economische logica is keihard.
Maar is het niet zo dat een gemiddelde Amerikaan of Arabier gewoon zegt, ja, dit is gewoon Western European philosophy. Ik bedoel, ja, wij hebben een totaal andere wereld en we gaan rustig door met het verbranden van olie. En hoezo hier aan aanpassen?
Ja. Nou ja, kijk, er zijn hele kleine pockets, zou ik zeggen, op de wereld. En met Saudi-Arabië heb je er eentje te pakken. Hè, waar ze eigenlijk gewoon inderdaad, hè, die hebben alleen maar baat bij die fossiele energie. En die hebben dan ook het geld om zelf in een alsmaar hetere wereld. En ze wonen al in een woestijn waar niks is.
En ze hangen
dus wordt allemaal airconditioning en ja, allemaal techniek om. Dus die gaan zich daar wel redden. En die hebben dus ook geen belang om die transitie in te gaan. Maar dat is wel een heel klein, heel specifieke club die dat heeft. In Amerika zie je nu ook al met al die bosbranden. Dus Californië was dat natuurlijk al volop. Nou ja, nu heb je het ook in New York kunnen ze nou eens de ramen meer openzetten. Dus het begint daar echt wel ook door te dringen. De ellende is in Amerika natuurlijk dat ook daar zijn er clubjes die hè, gewoon de eigenaren van die fossiele bedrijven, die helemaal niks van die transitie willen weten. En de ellende is dat die in Amerika gewoon volop geld kunnen geven aan politici die daar vervolgens dan ook mee aan de slag gaan. Hè. Dus daar heb je een politiek systeem waar geld gewoon een enorme rol speelt. En daar wordt heel veel geld gestopt in het tegenhouden van deze transitie.
Ja, zacht uitgedrukt zijn er nog behoorlijk wat hobbels op de weg in een grote transitie naar een CO2-neutrale wereld, waarbij de financiële sector en de verzekeraars nadrukkelijk wel invloed kunnen hebben, begrijp ik van jou. Maar daar zijn nogal wat hobbels in. En niet in de laatste plaats ook Europese verzekeraars die nu uit die alliantie stappen, omdat de Amerikanen zeggen van, we willen dat je eruit gaat. Want je bent in de Amerikaanse markt actief, dus er is geen level playing field. Hoe optimistisch ben je voor de komende 5 jaar? Het is nu 23, we hebben dit gesprek in de zomer van 23. Waar staan we over 5 jaar?
Ja, ik ben razend optimistisch.
Oh ja?
Ja. Nee, kijk, ik ben al heel lang met dit onderwerp bezig. Hè. Sinds de jaren 90 ben ik eigenlijk al met klimaatverandering bezig. En ik heb dus echt gemerkt hoe dat van een niche en een beetje een raar onderwerp was wat niemand snapte, is gegaan naar helemaal bovenaan de agenda overal. Hè. En dat verklaart ook waarom er natuurlijk die weerstand komt. Hè. Dus die weerstand is ook een illustratie dat, ja, dat het nu serieus is.
Dat
het nu
echt
aan het begin pijn te doen. Hè, dus er wordt nu een soort van tegengestribbeld. Maar dat is toch meer een soort van doodstrijd van een industrie die aan het verdwijnen is. En ik zie steeds meer, dus ook in de financiële sector, gewoon op het hoogste niveau, dat mensen dat beginnen te beseffen. En dat ze zoiets hebben van, joh, daar willen we geen onderdeel van zijn. Dus wij gaan ons geld daar weghalen. We gaan het aan de oplossingkant stoppen. En terecht, want aan die oplossingenkant zie je enorm veel dynamiek. Zie je die kosten heel hard naar beneden toe gaan. Ik ben daar eigenlijk best optimistisch over.
Ik stop dit antwoord in een doosje. En in 2028 pak ik het uit. Dan hoop ik alleen maar dat je gelijk hebt.
Gaan we er nog eens naar kijken. Heel goed.
Rens van Tilburg, econoom en directeur van Sustainable Finance Lab. Dankjewel voor dit gesprek.
Heel graag gedaan.
Risk has the future. The future of risk.
Tijdens Co-podium komen er veel mensen uit de verzekeringswereld naar Rotterdam, naar de VNB. En we vroegen hen natuurlijk hoe ze het beleven vandaag.
Goed. Leuke interactie met elkaar.
Leuk. Ik vind het heel leerzaam en het is ook laagdrempelig. Dus dat vind ik ook wel fijn. We kunnen gewoon lekker vragen tussendoor gesteld worden. Lekker interactief. Prima zo.
Nou, ik denk dat het leuk is om heel veel mensen bij elkaar te zien komen die je kent vanuit de markt. En gewoon dagelijks spreekt eigenlijk vanuit je werkzaamheden. Ik denk dat het ook hartstikke goed opgezet is, dus hartstikke positief. Kijk ik ernaar.
Als iets heel positief. We praten er met z'n allen over, maar het is ook de bedoeling dat we echt in actie gaan komen. En dat er wat gaat gebeuren, dat we gaan veranderen.
Het is enorm gezellig. Ik bedoel, je ziet ook dat er heel veel interesse is. Je ziet die ogen sprankelen bij bepaalde onderwerpen. En ook onder andere de speakernoten die we net ook spraken. Daar krijg je heel veel energie van. En die energie neem ik ook mee naar de vloer, hoop ik.
Je hoorde een aantal bezoekers aan het kooppodium bij de VNB in Rotterdam.
Dit is de podcast Risk Has the Future.
Terwijl sommige verzekeraars hun klimaatdoelen terugschroeven onder druk van de anti-klimaatactivisten in Amerika, vragen jong professionals juist nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid. Als je niet genoeg doet voor het klimaat als werkgever, wordt het steeds moeilijker om jongeren aan je te binden. Daarover ga ik in gesprek met Aniek Smeddes, oprichter en directeur van Sustainable Talent, en Eva Haanraads, matchmaker en HR-adviseur bij datzelfde bedrijf, Sustainable Talent. Het is een loopbaanadviesbureau gericht op duurzaamheid. En ik ontmoet ze natuurlijk hier bij het kooppodium van de VNB. Eerst maar even de feiten en de cijfers, Eva. Want hoe belangrijk vinden jongeren die duurzaamheid echt als het gaat om het werk waarvoor ze kiezen?
Ja, nou, goede vraag. Als we eerst algemeen kijken, dan zien we dat maar liefst 66% van de professionals aangeeft dat ze belangrijk vinden dat hun werkgever een MVO-beleid heeft. Dus op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als we echt inzoomen op die jongere generatie, dan zien we dat eigenlijk andersom, dus dat 1 op de 3 een baan afslaat als die organisatie niet voldoende doet aan duurzaamheid.
1 op de 3 slaat af, 2/3 vindt MVO-beleid belangrijk, maar lezen ze dat ook echt? Of is het meer van, ja, er moet iets zijn?
We zien zeker bij jongere generaties dat ze het echt heel erg belangrijk vinden dat er echt iets mee wordt gedaan. Dus het is een maatschappelijk gedreven generatie. Activistisch over het algemeen. We praten nu natuurlijk een beetje generalistisch als we het hebben over generaties. Maar dat ze echt maatschappelijk gedreven zijn en dat ze het echt heel erg belangrijk vinden dat ze echt het gevoel hebben dat ze impact kunnen maken met het werk dat ze doen.
Aniek, jij bent Sustainable Talent gestart alweer 12 jaar geleden. Was dat toen ook al zo?
Nou, dat is een interessante vraag. Toen kwam de drijfveer eigenlijk wat minder vanuit de jongeren. Maar wat meer vanuit, en dat noemen wij de switchers. En dat zijn eigenlijk mensen die al 5 tot 10 jaar bezig waren in het reguliere business. En vanuit talentontwikkelingsprogramma's, was dat in de tijd van de corporate filantropie, zagen ze dit als een interessant leiderschapsontwikkeling. Dus de high potentials binnen die bedrijven werden aangewezen. Van ja, jullie worden onze leiders van de toekomst. Dit is 15 jaar terug. En toen wisten we ook al over 20 jaar. Hè,
en
de klimaattransities.
Er waren dus mensen die daar intrinsiek instapten. Van
precies.
Ja, ik wil bijdragen aan het groene karakter van het bedrijf waar ik werk.
Precies.
Waar ook de eerste mensen met een elektrische leaseauto, terwijl er nog nergens een laadpaal te vinden was.
Maar het waren ook wel mensen die ook wel heel erg wel de business context meenamen. En ze kwamen wel echt na zo'n leiderschapstraining, kwamen ze met een eigenlijk heel duidelijke visie en aanpak terug. Hè? Dus passend bij bedrijven als Ahold, AXO, KPMG, maar ook ING, noem maar op. Hè? Grotere bedrijven.
Ja, het interessante is dat een bedrijf als Unilever was toen roepende in de woestijn.
Ja.
Uiteindelijk hebben ze zelfs bakzeil moeten halen. Ja. Hè? Want ze moeten toch meer aandeelhouderswaarde creëren dan dat Paul Polman voorstond.
Ja.
12 jaar gevochten tegen die aandeelhouders.
Ja.
Dus hoeveel hebben we bereikt dan in die 15 jaar?
Nou, daar kunnen we misschien samen eens een keertje een kop koffie
drinken. Ja, ik vraag het je nu.
Ik word altijd een beetje depressief van de klimaatrapportages. En ik word optimistisch van wat we zien in de beroepsbevolking. Want wat er gebeurde er met die leiderschaps, die werden juist eigenlijk weer ontslagen. Mensen zeiden, oh leuk dat jij nou met zo'n visie aankomt, maar wij doen business as usual. Duurzaamheid, dat doe je maar in je vrije tijd.
Ja, dus als je een verandering start, dan krijg je eerst een enorme dip. En misschien zitten we nu alweer in de weg omhoog.
Yes.
Eva, jij beschouwt jezelf ook als een jong professional die voor duurzaamheid kiest?
Ja, zeker. Ik vind dat wel heel erg belangrijk in het werk wat ik doe.
Ja, want de luisteraars kunnen dat niet zien, maar jij bent jonger dan Aniek.
Ja.
Hoe oud ben je?
Ik ben net 26.
Net 26, gefeliciteerd.
Ja, dankjewel.
Wat verwacht je dan van een werkgever?
Nou, ik vind het belangrijk dat dat duurzaamheid ook wel als strategie van het bedrijf, dus dat het echt als kernactiviteit eigenlijk plaatsvindt. En dat ook collega's en de mensen om je heen met wie je werkt, dat die dat ook hoog in het vaandel hebben staan. Dat je inderdaad wel dezelfde kant op kijkt. En natuurlijk mag ieder daar een ander beeld van hebben van wat duurzaamheid dan precies is. Maar ik vind het wel fijn als het een gespreksonderwerp is en dat je dat als gezamenlijke missie deelt.
Maar in de strategie van het bedrijf, dat is niet altijd makkelijk. Een bedrijf is een retailer of een bedrijf is een supermarkt. Of ze verkopen speelgoed. Of een bedrijf exporteert vakantieparken. Laten we zeggen, dat is hun core business. Of een bedrijf is een logistiek bedrijf hier in Rotterdam, waar we opnemen bij de VNB. Dat is hun core business. Hoe kan dan duurzaamheid in de strategie van het bedrijf zitten?
Nou, dat kan natuurlijk op verschillende manieren. En als ik dan natuurlijk naar mezelf kijk, dan daarom werk ik zelf ook bij Sustainable Talent en niet bij misschien een of andere retailer. Omdat ik het zelf hoog in het vaandel heb staan. Nu kan het, ik denk zelf persoonlijk wel ook, dat er nog steeds natuurlijk juist dat soort bedrijven, misschien die retailers of bij wie het niet in de core business zit, dat er juist daar natuurlijk ook heel veel verandering kan plaatsvinden, ook richting duurzaamheid. En dat zijn nog wel veel stappen die daarin moeten worden genomen, maar het kan denk ik zeker.
Ja, want niet alle talenten kunnen natuurlijk bij Sustainable Business werken of bij de ASM Bank. Er zijn ook talenten nodig die bij Ahold gaan werken en bij Unilever blijven werken. Zeker. En een deel van hun business is gewoon nog niet duurzaam.
Nee.
Dus dan is de vraag, Aniek, zijn dan die jongeren nodig en hoe zorgen ze ervoor dat ze in die bedrijven een transitie op gang krijgen?
Kijk, ieder bedrijf, of ze het nou wel in een strategie hebben of niet, heeft hoe dan ook een impact op duurzaamheid. Alleen vaak is die onbewust negatief. En wij zeggen dus dat het is handig als je op een gegeven moment daar centraal veel meer in kaart gaat brengen wat je impact is, zodat je er ook met elkaar in de kernactiviteit over kunt beslissen. Wat gaan we wel doen met de investering? Wat gaan we wel in een bepaalde sector of in een bepaalde regio? Gaan we wel wijken in Gouda, in de uiterwaarden financieren, ja of nee? En dat is het. Hè? En wat wij zien is dat jongeren bijdragen, is dat zij die integrale blik al hebben. Dus zij kunnen telkens op de agenda zetten. Oké, we willen natuurlijk een bedrijf zijn. Dus het gaat ook over kosten en baten.
Helpen jullie dan die werkgevers ook om dat vorm te geven? Om te zorgen dat die jongeren ook een stem hebben? Ik bedoel, nieuws nu is dat de SNS net is gestart met een soort jongerenraad. Om ze echt positie te geven in het bedrijf en feedback te geven op wat het bestuur aan het doen is. Is dat nodig, dat je het dan dus ook in zo'n bedrijf organiseert?
Ja, wij interveneren misschien wat meer in die managementlaag om eigenlijk een soort vruchtbare bodem te worden, dat jongeren juist zich daar thuis gaan
voelen. Krijgen jongeren genoeg ruimte om datgene, hoe zij integraal naar de wereld kijken, om dat kenbaar te maken binnen de werkgevers waar ze werken?
Ze doen het anyway. Ze doen het anyway. En wat je dan krijgt is een beetje de climate quitters. Hè? Dus degene die dat dan niet mondig maken, die gaan dan weer weg. Ja, dus dat willen we niet.
Dat noem je climate quitters.
Dat noemen we
mensen
climate
die stoppen,
quitters.
Die dus klimaat belangrijk vinden, maar weggaan bij een werkgever omdat ze daar niet gehoord worden.
Precies.
Zijn er veel, Eva, denk je dat er veel van jouw generatiegenoten zo in bedrijven rondlopen?
Ja, zeker. Dat zijn dus die 1 op de 3. Die is 55% die inderdaad zegt van nou, als de organisatie niet voldoende doet aan duurzaamheid, dan stop ik ermee.
Maar ze hebben dus een rem om te roepen, of roepen ze wel, maar worden ze niet gehoord?
Ja, ik denk dat het tweeledig is, dus dat het allebei de kanten op werkt. En dat ze hebben natuurlijk nu ook, dat zal ik er wel even bij vermelden, van in de tijd van nu, dat ze ook die mogelijkheid hebben om dat te doen. Hè. Er is krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Een aantal jaar geleden was het misschien, hadden ze niet die mogelijkheid gehad om zomaar te stoppen met hun baan.
Herken je nou wat Aniek zegt, dat jij van een generatie bent waarin je integraal kijkt naar de duurzaamheidsuitdagingen van de wereld?
Ja, ik denk het wel. Ook als ik, als ik hier dan rondloop en mensen spreek, dan heb ik ook wel het idee dat inderdaad duurzaamheid toch nog wel vaak wordt gelinkt aan alleen klimaat en milieu. Terwijl als ik juist om me heen kijk, en dan zit ik wel, moet ik zeggen, ook wel in een behoorlijk groene bubbel, dan is duurzaamheid denk ik allang meer dan dat. Dus dan gaat het ook over diversiteit. Nou ja, we hadden het over transparantie. Dan gaat het over veel meer dan alleen klimaat en milieu. Dus ik denk wel dat met een meer integrale blik is.
Gekoppeld aan de financiële sector, hè, noemen we dat dan ESG. En dat is een environmental, social en governmental.
Ja.
Dus daar zit dan alles in. Mm-hmm. Maar om dat handen en voeten te geven is nog niet zo makkelijk.
Nee, dat is zeker waar. Ja, maar dat is ook denk ik heel erg waar Sustainable Talent voor staat. Is om juist door eigenlijk de juiste mensen op de juiste plek te zetten om die transitie te versnellen.
Wat zou jouw tip zijn aan verzekeraars om hier stappen in te zetten?
Om jonge mensen aan te trekken?
Ja, om te zorgen dat jonge mensen binnen willen komen.
Ja, ik denk, waar we het ook al over hadden, is inderdaad heel erg duidelijk communiceren van, als we het hebben over duurzaamheid, van waar hebben we het dan precies over? Dus duidelijke communicatie. Ik denk zelf ook dat op het gebied van transparantie nog veel winst te behalen valt. Dus wees ook transparant.
Ja, want als je niet transparant bent en je communiceert wel, dan wordt het heel snel greenwashing.
Ja, exact. Ja. Voorkom dat door duidelijk te communiceren en wees bijvoorbeeld ook transparant over arbeidsvoorwaarden of maak gebruik van groene arbeidsvoorwaarden. Dus denk aan meer dingen dan alleen salaris en ontwikkelmogelijkheden. Maar kijk ook of je misschien de jongere generatie kunt helpen door bijvoorbeeld studieschuld te helpen compenseren of dat ze meer met duurzaamheid kunnen doen door daar cursussen over te volgen of iets dergelijks.
Of
een minder leasewagen nodig.
Wel of geen leasewagen?
Nee, veel minder.
Nee, vinden jongeren dat minder belangrijk tegenwoordig?
Ja.
Tesla
ja.
is op zich wel cool, hoor.
Ja, nee, dat cool kan zeker.
Ja,
nee,
maar cool is toch nog steeds cool.
Nee, maar je kunt natuurlijk gewoon kijken wat hebben jongeren nodig. En dan kun je kijken waar ze ja. een prioriteit
of misschien
hebben.
Een beetje helpen bijdragen aan de zonnepanelen. Op de
ja,
dak.
Dat vinden ze veel belangrijker.
Hoewel de meeste jongeren geen huis kunnen kopen, toch even?
Ja, klopt.
Dus de uitdagingen zijn legio, zullen we zeggen. Ja. Zullen we zeggen. Aniek Smedes en Eva Haanraads, dankjewel voor dit gesprek.
Risk has the future. The future of risk.
Met mijn laatste gast in deze uitzending duik ik de wereld in van de overstromingen. Want door de klimaatverandering zijn die eigenlijk actueler dan ooit. Verzekeraars hebben niet alleen een rol als het gaat om hun eigen duurzame beleid. Maar ze hebben ook een rol als het gaat over het verzekeren van schade als gevolg van klimaatverandering. En dan komen we dus ook bij overstromingen. Detmar Koekoek is Director Financial Services van Royal Haskoning DAV. Van harte welkom in de podcast.
Dankjewel.
Die overstromingen in Limburg, nu 2 jaar geleden. Iedereen kan ze zich herinneren. Valkenburg stond onder water. Gelukkig in Nederland geen doden, maar in België en Duitsland des te meer. Was dat een wake-up call ook voor de sector, voor de verzekeringsindustrie?
Zeker.
Welke manier?
Nou, we hebben een hele grote wake-up call gehad in 1953. En daarna zijn eigenlijk alle verzekeringen gestopt. Dat is langzaamaan weer aan het terugkomen. Klimaatverandering is een thema wat al een aantal jaren speelt. Maar ja, als je dan zo'n overstroming krijgt als in Limburg, dan zie je dat het ook daadwerkelijk gebeurt.
Je zegt verzekeringen gestopt. Dat betekent na 1953 was het een risico wat niet meer te verzekeren was.
Absoluut, ja.
En dat was zo tot 2 jaar geleden?
Nou, ietsje langer. Dus het is al een tijdje gaande. Dus de lokale overstromingen zijn al wel verzekerbaar enige tijd. De overstroming op het gebied van regenval, op je huis ook, lekkage. Maar regionale keringen, overstromingen daarvan nog niet. En zeker zit er ook nog een verschil tussen zakelijk en privaat.
Oké, dus in die zin is er wel veel veranderd. Vroeger was er helemaal niks te verzekeren. Althans na 1953. Nou laat je snel een aantal begrippen vallen. Lokaal, regen op mijn dak, een regionale kering. Wat is eigenlijk wat? Waar moeten we beginnen? Zullen we beginnen bij de dijken van de Noordzee?
Zeker. Dat is denk ik een heel goed begin. Nederland is de veiligste delta wereldwijd. En dat komt door ons dijkenstelsel.
Ja, en als die dijk breekt, ergens midden in Noord-Holland of bij Katwijk in de buurt?
Dan krijg je een overstroming in die omgeving. En afhankelijk van waar een dijk breekt, kan die overstroming heel groot zijn of kan beperkt zijn.
Ja. Is mijn huis verzekerd?
Soms wel, soms niet. Oh, hangt er vanaf waar je woont.
Ja, precies. Maar het verzekeren tegen, laten we zeggen, die eerste primaire kering lijkt me ingewikkeld. Want dat zijn vaak hele grote rampen.
Precies. En even aan te geven, de primaire kering is onverzekerbaar in Nederland. En dat is dus de overstroming vanuit de zee, de grote rivieren en de grote meren. En dan heb je de overstroming vanuit de secundaire keringen. Dat zijn de regionale stelsels. Die zijn voor particulier wel verzekerbaar. En voor inmiddels ook voor de ondernemers verzekerbaar.
Maar die secundaire keringen zijn bijvoorbeeld de ringdijk van de Haarlemmermeer, waar een boezem ligt. En daar staan woningen achter. Die liggen zwaar onder NAP. En als die dijk breekt, is het voor particulieren wel te verzekeren?
Voor particulieren is het wel te verzekeren, ja. Ja. Zolang het een secundaire kering is, is het te verzekeren. Als het een primaire kering is, is het niet te verzekeren.
Nee, precies. Maar wat betekent dat? Wat gebeurde er nou in Limburg? Want er is best wel veel onduidelijkheid geweest wat er nou verzekerbaar was, of verzekerd was eigenlijk, en wat niet.
Ja, nou, ten eerste, heel veel mensen weten niet of ze verzekerd zijn. En dat zijn mensen zelf, maar ook de ondernemingen. En daar zat ook heel veel verwarring in. Dus ondernemingen hadden in sommige gevallen gedacht dat ze verzekerd waren, maar waren dat niet. En bij private partijen, dus individuen, was het vaak wel dat ze verzekerd waren, maar ook niet altijd. En dat kwam ook door de origine van de overstromingen. Is het dan een doorbraak geweest van een dijk, of is het gewoon een overstroming van een regionaal gebied, van een lokaal gebied? En dat maakt ook weer een groot verschil of het gedekt is of niet.
Maar dat is een rare discussie, want als je kijkt naar Limburg, dan komt de overstroming per definitie door de hoeveelheid regen. En die regen kan ergens anders vallen en komt dan via de rivier. Of die regen valt letterlijk ter plekke in Zuid-Limburg en stroomt dan van de heuvels naar beneden. En dat was in die tijd zoveel dat de gul gewoon helemaal overliep. Maar dan moet je dus debatteren over, ja, waar het water vandaan komt.
Dat is zeker waar. En dat is ook hoe verzekering in elkaar zit. Er zitten heel veel kleine lettertjes. Dus of jij binnen dijks woont of buiten dijks maakt uit. Of jij geraakt wordt door een overstroming vanuit de grote rivieren of vanuit een lokale regenval, maakt ook enorm uit. En op die manier is ook je polis opgebouwd.
Ja.
En daarom moet je dus ook als ondernemer en als individu moet je gewoon goed snappen, waar woon ik? Loop ik een risico? wat voor verzekering heb ik?
Ja, en dan was het in Limburg ook nog zo dat de ene verzekeraar coulanter was dan de andere. Dus blijkbaar is er ook nog interpretatie
zit zeker
verschil.
Een groot interpretatieverschil in. Daarnaast had je dat heel snel na de ramp is de WTS uitgeroepen. Die maakt ook weer een verschil in hoe verzekeraars daarmee omgaan. Uiteindelijk is het belangrijkste dat de mensen die geraakt zijn, die moeten geholpen worden. En daarvoor heb je de urgente hulp, de hulpvraag die er was, maar ook de schadeherstel. De bedrijven moeten door, mensen moeten door. Anders raakt het de economie eigenlijk nog veel meer dan wat nodig is.
En de WTS, dat is de landelijke regeling die schade dekt bij overstromingen.
Ja, dat is de wet tegemoetkoming schade bij rampen. En die voorziet in een aantal situaties. Eigenlijk was de situatie in Limburg niet van toepassing voor de WTS, maar die is wel van toepassing gemaakt. En de overheid heeft ook gezegd, dit was eenmalig en gaan we niet meer doen.
Ja, nou laten we even naar het grotere plaatje kijken, want we maken deze podcast voor, laten we zeggen, specialisten, professionals in de verzekeringsindustrie en niet voor de particulier die zijn huis moet verzekeren. Klimaatverandering betekent dat het risico op overstromingen toeneemt. En dat is een gegeven, denk ik, waarmee jij werkt. Wat betekent dat voor de verzekeraar? Wat zie jij dat er de komende jaren op de agenda moet of op de agenda staat, waar verzekeraars dit dus ja, moeten organiseren voor zichzelf? Welke dekking wel, welke niet? Hoe ziet die agenda eruit?
Ja, die agenda die verandert heel snel en dat komt door een aantal factoren. Ten eerste, het klimaat verandert. Dat zien we met elkaar om ons heen. Overstroming in Limburg, maar ook de hitteperiode die we nu hebben met droogte. En die combinatie kan weer, als het dan weer gaat regenen, leiden tot extra overstromingen. Maar ook de regeldruk vanuit de overheid.
Ja, je hebt het over nu, omdat we dit opnemen op het moment dat we uit 5-6 weken pure droogte komen.
Pure droogte.
Misschien als mensen dit luisteren, heeft het een paar keer hard geregend. Maar goed, dat gaan we dan zien.
Ja, precies. En dan krijg je dus andere effecten. Als de grond droog is, dan heb je geen absorptie meer, vermogen meer van de grond. En krijg je dus ook weer sneller overstromingen. Regeldruk, wat ik net zei, is ook een hele belangrijke aanjager. Banken, verzekeraars worden vanuit de Europese Unie worden ze overspoeld. Om een mooi woord hiervoor te gebruiken, met regels. Over rapporteren, maar ook over hoe ze dat in hun bedrijfsvoering mee moeten gaan nemen. Het risico van klimaat. En overstroming is dan een heel goed voorbeeld. Daar is in het verleden in Nederland informatie wel beschikbaar geweest. Maar er moet veel meer informatie beschikbaar komen om dat goed te kunnen rapporteren. Je moet eigenlijk op huisniveau, op ondernemingniveau, moet je kunnen aangeven wat het risico is van een overstroming. Ook van hitte, van droogte.
Ja, nou zijn er allerlei goede tools om dat daadwerkelijk te kunnen zien. Er is dus druk vanuit de regelgeving. CSRD noemde je al, hè, om financieel te rapporteren op het gebied van duurzaamheid en sustainability. Nou ja, klimaat, al dat soort dingen. Maar de vraag dus, wat betekent dat dan voor die verzekeraar? Moet hij nu beleid maken of moet hij gezamenlijk optrekken hier bij de VNB? Of moeten al die polissen dus worden opgefrist? Wat gaan we doen?
Ja, er zijn eigenlijk drie stappen, denk ik, voor de VNB. De eerste is snappen wat het risico is. Data verzamelen. Er zijn tools beschikbaar. Een van de tools, en die is denk ik heel belangrijk voor de VNB, is een tool die we als Roy Halskoning DFV beschikbaar hebben gemaakt naar aanleiding van een opdracht samen met de Bond van Verzekeraars. Uiteindelijk moet je al die informatie ook weer vertalen naar modellen. En dat gaat over welk risico hebben we het nou uiteindelijk over. De tweede stap is, wetende wat voor risico er is, hoe ga je dan ermee om richting je klanten? Je wil enerzijds wil je een verzekering aanbieden, want die klant bepaalt ook wat voor die bepaalt ook het businessmodel van de VNB. Dus die wil je graag helpen, maar je wil ook wel in sommige gevallen prikkels geven om misschien een prijsindicatie te geven. Nou, u woont in een hoog risicogebied, is wat duurder, of u kunt wat aan uw bedrijf veranderen om u weerbaarder te maken tegen overstromingen. En daar zit ook een stuk zorgplicht in. En die zorgplicht maakt dat we als verzekeraars naar onze klanten toe moeten gaan om ze te helpen met dat inzicht wat wij vergaren, met de data die wij hebben, om die klanten verder te helpen. En tot slot geldt, ja, die verzekering hebben zij nodig om hun bedrijfsvoering te kunnen uitvoeren. Zonder verzekering is het nu nog mogelijk om financiering te krijgen, maar dat gaat ook veranderen. De banken worden getriggerd op klimaatverandering, dat zij hun modellen moeten aanpassen. En een van de onderdelen die daarin past is er een verzekering? Want als die er niet is, dan gaat het risico naar de bank.
Ja, en heel praktisch gezien, er ligt nu al een modelclausule.
Zeker, sinds begin dit jaar is die beschikbaar voor de VNB. En die moeten ze nu gaan omarmen. En daarmee kunnen we echt impact gaan realiseren voor de maatschappij.
En betekent dat voor een specialist zoals jij in deze sector, dat bij de waterschappen zeggen ze altijd, geef ons heden ons dagelijks brood en af en toe een watersnood. Limburg heeft wel geholpen om dit spel op de waag te krijgen.
Absoluut.
Hoe pijnlijk dat ook is.
Hoe pijnlijk het ook is. Het is een trigger, het is een wake-up call. En het is ook weer aanvullende informatie over hoe we het goed kunnen doen. Daar zie je dus ook uit de Limburg-ramp, dat de bedrijven En de mensen die aan maatregelen hebben getroffen, die hebben 60-70% minder schade. Dus het effect van het nemen van maatregelen en als verzekeraar je klanten daarbij helpen is essentieel om naar de toekomst toe een duurzame oplossing voor klimaatverandering te hebben.
Detman Koekoek van Royal Haskoning DFV. Dankjewel voor dit gesprek.
Heel graag gedaan.
Ja, dat was hem alweer. Podcast Risk Has the Future. Fijn dat je hebt geluisterd. Dit keer dus vanaf co-podium van de VNNB. Dat event met alleen maar inhoud. Nou, je hebt de sprekers gehoord. Was je er niet, zorg dat je er volgend jaar bij bent. De volgende aflevering van Risk Has the Future gaat over de geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Met onder andere Rob de Wijk. Luister dus naar onze volgende podcast. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
Bedankt voor het luisteren naar de VNAB-podcast Risk Has the Future. Wil je reageren? Stuur dan een mail naar marketing@vnab.nl.